Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Met zijn bestseller De meeste mensen deugen werd Rutger Bregman de wereld ingecatapulteerd. Bregman, die er trots op is een moralist te zijn, bevond zich ineens in het Hol van de Leeuw in Davos, tussen de financiële elite, bij Fox News, tussen de rechtse televisiepundits. Voor Bregman is het allemaal niet genoeg. In zijn nieuwe boek lijkt hij het ook tegen zichzelf te hebben. De lat moet omhoog. Morele ambitie wil hij. Hij lijkt zich te ergeren aan de elite die de moraal verzaakt. Ooit vroeg ik hem of hij net als zijn vader misschien een dominee aan het worden was. Hij zag dat als een compliment. Welkom bij het Uur met Rutger Bregman. Rutger, welkom. Leuk dat je er bent. Dank dat je wilde komen.
Heel veel dank voor de uitnodiging.
We hebben elkaar in de loop der jaren een paar keer gesproken. Steeds met zo'n tussenpauze van 5 jaar, denk ik ongeveer. De afgelopen 5 jaar, dat moet een krankzinnige reis zijn geweest. Wat is er in je leven gebeurd?
Ja, klopt. Ja. Even kijken. Als we 5 jaar teruggaan, dan zitten we in
2018 was het.
18. Ja, dat was nog voordat ik was uitgenodigd in Davos. Om te spreken over belastingontwijking en ontduiking. Dat was natuurlijk wel een momentje. Ik ben natuurlijk ook veel op reis geweest. Nog voor de coronapandemie. Dat was eigenlijk nog mijn eerste boek dat in het Engels was vertaald. Utopia for Realists, over het basisinkomen. En mijn vorige boek, De meeste mensen deugen, dat kwam midden in de coronapandemie uit. In Engeland en de VS. Dus toen heb ik vooral heel veel Zoom-interviews gedaan. Maar waren mooie tijden.
Maar dat betekent dat je ineens in het centrum van de macht zit. En dat je ineens op Fox News zit, of je zit ineens in Davos, of je wordt ineens geïnterviewd door mensen die er toe doen, of die een publiek hebben dat er echt toe doet. En dat heeft je ook een beetje op het podium gehezen als een echte moralist. Als iemand die even de waarheid kwam vertellen.
Nou, ik denk dat ik dat altijd al wel.
Je bent altijd een moralist geweest.
Ik zat laatst. Mijn schoonmoeder had wat oude krantenartikelen gevonden en ze zei: wil je die nog? Dus ik zat mijn eerste interview te lezen in de Volkskrant. Nou, als je vindt dat ik nu moralistisch ben, dan moet je dat interview uit 2012 lezen. Want ik dacht wel van, wauw, ik wou dat ik het zelfvertrouwen had van die jonge man.
Vond je als je teruglas dat je hoog van de toren blies?
Ja, behoorlijk, ja. Ja.
Dus dat heb je eigenlijk altijd gedaan?
Ik denk wel dat ik met veel zelfvertrouwen de journalistiek instapte. Ik was van de school Maarten van Rossum. Dat was mijn grote held. En ik had zoiets van, ik heb geschiedenis gestudeerd. Er valt zoveel te leren. En als we de televisie aanzetten, dan zijn er vooral PN'ers en economen aan het woord. Om bijvoorbeeld de financiële crisis van toen te duiden. Ik dacht, er klopt allemaal niks van. Ik ga even de lessen delen die ik op de universiteit heb geleerd.
De vorige keer noemde ik je een dominee. Toen zei ik, ben je niet net als je vader een dominee geworden? En toen zei je, daar ben ik trots op als je dat zegt. Dat zie ik als een compliment.
Zeker, ja. Ja, nou, ik vind dominee een mooi beroep.
Op de kansel staan en
ja, ik was er ook altijd trots op als ik mijn vader zag op zondag. Dat hij de gemeente mocht toespreken. De meeste vriendjes van mij hadden vaders met toch wel wat saaiere banen, vond ik dan. En mijn vader mocht daar toch altijd staan. Tegelijkertijd vind ik het ook altijd grappig dat mensen bij mij denken van, oh, hij zal het wel van zijn vader hebben. Maar die hebben dan duidelijk nooit mijn vader ontmoet. Want mijn vader is juist een bruggenbouwer, een bedachtzame man. Iemand die 10 keer nadenkt voordat hij wat zegt. Iemand die jarenlang heeft gewerkt aan een proefschrift over de poëtica van Martinus Nijhoff. Nou, dat zou je mij niet zo snel zien doen. Nee, als het bijvoorbeeld ging over dat moment in Davos, over Texas. Familieleden zeiden toen allemaal van, oh ja, dat is Rutgers moeder, dat is Peta.
Die gaat die daar aan het woord aan.
Mijn moeder is, ik heb ook mijn nieuwe boek aan haar opgedragen. Omdat zij mij altijd heeft geleerd, van jongs af aan, impliciet en expliciet, dat het belangrijker is om op te komen voor het goede dan om andere mensen op hun gemak te laten voelen. Dus in die zin, ja, je hebt niet alleen een vader, maar je hebt ook een moeder.
Dat is een psychologisch kenmerk, hè? Of je een karakter hebt waarin je liever het iedereen naar de zin maakt die tegenover je zit, of dat je een karakter hebt waarin je de confrontatie makkelijk aangaat en daar zelf onbewogen onder blijft.
Ja, nou, en ik denk juist als je een vertrouwensrelatie met iemand hebt, als je iemand respecteert, iemand is een goede vriend of je deelt bepaalde standpunten met iemand, dan kan je juist ook iemand goed aanspreken. Van, hey, ik zie je nu dit doen, maar ik had eigenlijk beter van je verwacht. Dat is toch niet in lijn met je eigen waarden. En als mensen zich dan heel ongemakkelijk gaan voelen, ja, dan denk ik ook weer aan wat ik van mijn moeder heb geleerd. Dat is dan niet mijn ongemak, dat is het ongemak van de ander. Weet je wel, dat is, ja, daar kan diegene dan zelf mee dealen. Zo van, je hebt je mond vol, weet ik veel, bijvoorbeeld over klimaat, maar dat blijkt niet echt uit je persoonlijke levensstijl. Ja, dat lijkt mij een teken van respect om daar juist wel iets over te zeggen. Juist als de relatie goed is.
Maar als je dan weggaat uit Davos met je rugzakje op naar de tramhalt, of weet ik veel hoe je daar vandaan komt, dan daar vindt niemand jou aardig op dat moment. In de wereld krijg je veel applaus, maar de mensen die je hebt toegesproken, die zullen je niet meer uitnodigen voor een borrel, denk ik.
Ik heb sindsdien geen uitnodiging meer ontvangen om.
Je staat niet meer op de meninglijst.
Nee, maar ik denk dat er ook onder veel mensen die we dan tot de elite vinden behoren, een best breed gedeeld onbehagen bestaat. Weet je wel, die kijken ook Buitenhof of lezen NRC, informeren zich over de toestand van de wereld. Temperatuurrecord na temperatuurrecord, dat wordt gebroken. Opmars van radicaal rechts in heel Europa. Een verschrikkelijke pandemie die we net hebben meegemaakt, en we zijn volgens mij matig voorbereid op de volgende. Er is nogal wat aan de hand. En ik heb in het afgelopen half jaar heb ik heel veel gesproken met ondernemers, ook bijvoorbeeld veel mensen die op de Zuidas werken. Het viel mij juist op dat daar ook heel veel mensen rondlopen die wel degelijk iets zouden willen doen. Om deze wereld een betere plek te maken.
Maar dus ze eigenlijk ook blij zijn dat jij het dan zegt. Dat ze denken, nou dan, misschien breek jij het wel open.
Ja, zeker ja. Ja. Nee, heel vaak de reactie van, ja die Bregman heeft ook wel een punt. Ik had ooit grote idealen. Toen ik nog mijn mooie cijfers haalde op de universiteit en die honorsklasses deed. En ik wilde wat gaan doen. En ik wilde werken bij de VN of bij een grote stichting en iets doen tegen honger en armoede en klimaatverandering. Maar ja, toen kwam McKinsey langs en die hadden wel een heel leuk aanbod. Of toen kwam Goldman Sachs of ben ik bij niet een advocatenkantoor gaan werken. En toen dacht ik nog, ik doe dit een tijdje om wat ervaring op te doen. Maar later, maar goed, toen werd het later. En toen was er een dikke hypotheek en toen waren er al kinderen. En ja.
Zo ben je dan moreel ingedut.
Ja, inderdaad.
In zekere zin. Ja. Merk je ook wel dat je irritatie wekt bij mensen?
Ik merk wel dat ik irritatie.
Je kan het je ook voor. Je wilde bijna zeggen, ik kan het me ook wel voorstellen.
Ja, zeker. Ja. Nee, ja, ik heb denk ik vrij duidelijke standpunten. Dus als je daar niet mee eens bent, dan kan ik me voorstellen dat dat irritant is. En het is ook natuurlijk irritant soms om te zien dat mensen een groot podium krijgen als je het er niet mee eens bent. Dat is natuurlijk ook met mij gebeurd.
Raakt dat jou als mensen zich irriteren?
Als ze zich irriteren om begrijpelijke redenen. Zo van, ik ben het totaal niet mee eens. Ik vind zijn schrijfstijl ruk. Dat is helemaal prima. Bedoel, smaken verschillen. Soms wordt het wel heel erg op de persoon gespeeld. En dat kan wel eens pijnlijk zijn.
Nou heb ik geschiedenis gestudeerd. En als je dan een onderwerp inleverde voor je scriptie. Dan vonden ze het onderwerp altijd te groot. Dus dan kwam je van, nou, ik wil iets over de Eerste Wereldoorlog, te groot. Nederland in de Eerste Wereldoorlog, nog steeds te groot. Ja. Katwijk in de Eerste Wereldoorlog.
Ja, klopt, ja.
Kan het niet Katwijk in één jaar? En kan je het dan niet beperken tot één visser? En dan één visser in een week en dan et cetera.
Ja, heel herkenbaar dit.
Het moest kleiner en kleiner.
Ja, ja.
En de beweging die jij uiteindelijk in je werkende leven en schrijvende leven hebt gemaakt, is juist groter en groter.
Ja, nee, ik had precies zo'n moment. Ik was een onderzoeksmaster geschiedenis aan het doen aan de Universiteit Utrecht. En ja, was eigenlijk aan het voorsorteren op een promotietraject. Want ik dacht, ja, ik vind geschiedenis machtig mooi. Ik wil eigenlijk gewoon hoogleraar worden en de rest van mijn leven in de archieven zitten.
Maarten Verossen worden bijna.
Ja, nou ja, gewoon in ieder geval laten zien aan een groot publiek hoe fascinerend geschiedenis is en hoeveel we ervan kunnen leren, hoe relevant het is voor vandaag de dag. Maar toen ging ik me verdiepen in wat dat nou betekent, 4 jaar promoveren. En dat is inderdaad dan 4 jaar je verdiepen in Ja, wat zei dat in dat Volkskrant-interview van 2012, dat ik dus terugvond en van mijn schoonmoeder kreeg, had ik het over dat je dan naar Friese hooiboeren in 1352 onderzoek moet doen. Maar niet 1353, want dat is weer een heel ander jaar.
En daar mag je dan ook niks over zeggen, want dat heb je niet bestudeerd.
Nee, precies. En ik dacht wel van, er is zoveel aan de hand. Toen had je de financiële crisis, de Arabische lente. En mijn gevoel was heel sterk dat historici een prominentere rol zouden moeten spelen in het publieke debat. En ik had eigenlijk geen zin om te wachten. Dus ik had nog een andere held. Dat was de filosoof Rob Wijnberg. Toen nog hoofdredacteur van NRC Next. En die had allemaal boeken geschreven over wat je kan leren van de filosofie. Hoe we de actualiteit kunnen duiden met de filosofie. Nietzsche en Kant lezen de krant was een van zijn eerste boeken. En dat vond ik zo vet. Ik liep altijd naar boekhandel Broesen in Utrecht. En dan zag ik die stapel liggen van Rob. En ik dacht van, als je dat nou toch eens met de geschiedenis zou kunnen doen. Dat was mijn droom. Dus toen ik een jaar of 23 was, heb ik een mailtje gestuurd naar info@debezigebij. En gezegd, ik heb een idee voor een boek en ik wil daar contact over met de redacteur van Rob Wijnberg. Nou, zo is het begonnen.
En jullie zijn nog steeds vrienden, of in ieder geval professioneel heel hecht.
Zeker, goede vrienden en goede collega's.
En jullie houden elkaar scherp. Ik zou er wel eens bij willen zitten hoe jullie elkaar opporren.
Ja, nou, Rob is gewoon een enorme inspiratiebron voor mij al meer dan 10 jaar. Iemand die ongelooflijk loyaal is, creatief, een hele scherpe pen. Ik denk dat mensen die mijn schrijfstijl zien duidelijk dat ik sterk ben beïnvloed door Rob, als je zijn columns leest van 10 jaar geleden. Maar ook andere collega's als een Jesse Frederik bijvoorbeeld. Daar maak ik al jaren een podcast mee, de Rooney en Freddy Show. Ja, dat is meer mijn, hoe zeg je dat? Mijn intellectuele geweten. Dus die is ook heel kritisch. Dat is zowel een van mijn beste vrienden als de scherpste criticasters.
Is het ooit genoeg? Heb je eigenlijk het gevoel van, nou, ik heb het goed gedaan of ik ben onderweg? Of is het eigenlijk eerder een druk die je op jezelf legt van, nou, het kan beter, het moet meer, het moet groter?
Nou, als ik heel eerlijk ben en terugkijk naar die tijd, dus ik was 23, 24, meer dan 10 jaar geleden. Wat was mijn grootste ambitie toen? Ja, dat was toch wel schrijver worden. Dat leek me zoiets machtig moois. Dat je gewoon kan leven van je pen. En ik kan me ook nog goed dat moment herinneren dat ik door de NRC Next opinieredactie werd gebeld. En dat ze zeiden, we gaan je opiniestuk plaatsen. En we betalen je ervoor. €220. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik was toen in boekhandel Broes op dat moment. Ik weet nog precies waar ik stond in het pand. Ik dacht, wat? Gaan jullie me betalen voor mijn ideeën? Voor mijn mening? Dit is geweldig. Hier wil ik mijn werk van maken.
Dat bestaat, dat iemand daarvoor zou betalen. Dat je daarvan
precies
zou kunnen eten.
Ja, ja. Ik heb natuurlijk 10 jaar dat gedaan. 10 jaar boeken geschreven, artikelen op podia gestaan in binnen- en buitenland. Maar het begon wel te knagen de afgelopen jaren steeds meer. Dat ik me wel steeds meer begon af te vragen van waartoe en waarvoor. Wat heb ik hiermee bereikt? Wat heb ik hiermee bijgedragen? Zijn er concrete dingen in de wereld veranderd door de stukken die je hebt geschreven? En als schrijver kan je jezelf altijd wel geruststellen met clichés als, nou, het is goed dat we er weer over hebben gehad. Of we hebben bewustzijn gecreëerd. Maar ik denk dat bewustzijn best wel wordt overschat. Dus ik heb me voorgenomen dat de volgende 10 jaar van mijn leven om concrete impact moet draaien.
Bewustzijn, dat doen we allemaal. Een podcast, journalistiek, een boek, een tv-programma, een lezing, een wetenschappelijk artikel. Dat is allemaal het probleem agenderen, het probleem bekendmaken, het probleem analyseren en blootleggen. Maar we staan nog steeds aan de kade toe te kijken hoe iemand water trappelt.
Ja, zeker ja. Er is een politicoloog die noemt dat politiek hobbyisme. Dus dat heel vaak onze nieuwsconsumptie is natuurlijk ook gewoon een vorm van tijdverdrijf. Je vervolgt die kabinetsformatie en er is nieuws. Oh, functie elders. Heb je het al gehoord wat er gebeurd is? En mensen zijn dan helemaal op de hoogte. Ze lezen de krant, ze kijken de televisieprogramma's. En dan kan je jezelf misschien het gevoel geven van, ik ben politiek geëngageerd. Ik ben een politiek betrokken burger. Dat is vaak ook wat ouders hun kinderen vertellen. Van, je moet wel op de hoogte zijn. Je moet je algemene kennis op orde hebben. Maar waar leidt dat dan allemaal toe uiteindelijk? 1 keer in de 4 jaar stemmen. Misschien 1 keer een petitie ondertekenen. Ik denk dat heel veel van dat bewustzijn ook een beetje lucht is. En het is vaak een noodzakelijke eerste stap. Maar ja, we zijn van heel veel dingen op de hoogte. Heel veel ellende in de wereld waar we niet zo heel veel aan doen volgens mij.
reusachtige onderwerpen. Je bent eerst de mens, de aard van de mens, de goedheid of slechtheid van de mens. Dat is al een onderwerp wat eerder bij een religie zou passen. De moraal, ook zo'n reusachtig onderwerp. Ver afgedreven van de geschiedenis inmiddels.
Nou, ik denk dat al mijn boeken en heel veel van mijn artikelen ook echt een historische inslag hebben. Dus neem bijvoorbeeld de geschiedenis van de antislavernijbeweging, wat een grote rol speelt in mijn nieuwe boek Morele Ambitie. Ik was gewoon gefascineerd door hoe dat ging. Dus in Nederland had je vrijwel geen abolitionisme, vrijwel geen beweging die dit grote kwaad, de grote morele catastrofe van die tijd probeerde af te schaffen. Je had een paar gereformeerden die ruzie kregen met de liberalen. Uiteindelijk wisten ze een stuk of 700 handtekeningen te verzamelen. En toen 10 jaar later er een petitie was tegen de katholieken, kreeg hij meer dan 200.000 handtekeningen. Dus dat was het Nederland van de 19e eeuw. In Frankrijk was er niet zoveel, alleen een paar schrijvers en intellectuelen die zich druk maakten. In Spanje en Portugal was er echt niks. Maar in Groot-Brittannië komt er een enorme beweging op gang. En dat begint met een hele kleine groep mensen. Dus in de jaren 1780 of zo zijn het misschien een stuk of 100 abolitionisten. Voornamelijk Quakers. Dat was een vrij radicale christelijke secte. Minder dan 1% van de bevolking was Quaker. En die hielden er nogal wilde ideeën op na. Bijvoorbeeld dat vrouwen ook konden voorgaan tijdens de dienst. Ze geloofden echt in de radicale gelijkheid van mensen. En vooral ondernemers. Dat vond ik ook zo'n eye-opener. Dat 10 van de 12 oprichters van de Society for the Abolition of the Slave Trade waren ondernemers. Dus niet schrijvers zoals ik. Niet praters, maar echt doeners. Nou, dat is zo'n concrete les, toch? En dan roept de geschiedenis ook de vraag op, de morele vraag op. Wie zijn de abolitionisten van vandaag de dag? Zijn er vergelijkbare pioniers nu die misschien worden weggehoond, maar waarvan de historici van de toekomst zullen zeggen, zij waren het.
Je hebt het ook over een beweging die helemaal vergeten is, namelijk de mensen die tegen slavernij vochten, maar niet om het helemaal af te schaffen, maar om het dan in ieder geval onder meer humane omstandigheden te laten plaatsvinden. Die soort van half met één voetje pierenbadend aan de goede kant stonden, maar uiteindelijk natuurlijk niet meetellen in de geschiedschrijving.
Nou, ik zou het iets anders interpreteren. Dus die British Society for the Abolition of the Slave Trade, die moest vroeg in haar bestaan de vraag beantwoorden, waar gaan we voor strijden? Gaan we strijden voor algehele afschaffing van de slavernij? Nou, dit waren heel pragmatische ondernemers. En die realiseerden zich dat dat volstrekt onhaalbaar zou zijn. Want dan zou je het eigendomsrecht van plantagehouders in de koloniën moeten inperken of afschaffen. En eigendomsrecht was gewoon heilig. Zoals het nog steeds vaak heilig is. Maar ook zeker toen. Dus eigenlijk heel pragmatisch kwamen zij tot de conclusie van, wij moeten eerst tegen de slavenhandel strijden. Dus de transatlantische slavenhandel. Dan droogt de toevoer van tot slaafgemaakte op. En dan worden plantagehouders gedwongen om hun slaafgemaakte veel beter te behandelen. Sterker nog, er zat ook een vrij,
om er zuiniger op te zijn.
Ja, want er zat een heel pijnlijke redenering achter. Want er was ook een constante toevoer nodig van tot slaafgemaakte naar de kolonie, omdat het sterftepercentage zo hoog was dat als er geen toevoer was, dan zou uiteindelijk de slavernij op die manier uitsterven. Principieel waren deze mensen voor de totale afschaffing van de slavernij. Alleen omdat het heel moreel serieuze mensen waren, dus het was niet alleen maar een soort van, oh, dit is mijn meningje of zo, ik wil ook echt wat bereiken, gingen ze eerst tegen de slavenhandel strijden. En dat kostte al een kwart eeuw. En dat lukte uiteindelijk met een enorme beweging. De eerste grote consumentenboycott in de geschiedenis van de mens. Dat de honderdduizenden Britten geen suiker meer deden in hun thee. En een briljante juridische truc op een gegeven moment van de advocaat James Stephen. Dat is ook fascinerend om te zien hoeveel rollen er te spelen zijn in zo'n beweging. En dat was de eerste stap. En daarna dachten ze meteen, oké, en nu door. Van slavenhandel afgeschaft. Maar het uiteindelijke doel is natuurlijk de slavernij als geheel afschaffen. En dat zou nog eens een kwart eeuw duren. Dus pas in 1834 lukte dat in het Britse Rijk.
Maar dat reikt verder dan een opiniestuk in NRC. Dit is echt iets doen. Dit is een voorbeeld van uit de geschiedenis waar mensen echt iets aanpakken.
Deze mensen die wijden hun hele leven hieraan. Dus een van de hoofdpersonen in mijn boek is Thomas Clarkson, de Britse activist, toevallig de enige schrijver die een van de oprichters was van die Society for the Abolition of the Slave Trade. En hij was 26 toen hij tijdens zo'n dinertje met zijn mede-abolitionisten opstond en plechtig beloofde, ik zal mijn leven wijden aan deze zaak. En mij raakte dat moment in zijn memoires wel, omdat het zo'n mooie mix is van ijdelheid en idealisme. Weet je, het is ook wel een beetje ijdel om daar te gaan staan en zeggen, ik wijd mijzelf en die memoires.
Ik ga het doen.
Precies. Hij kon zichzelf ineens zien als een historisch figuur. Een soort van Frodo, een Luke Skywalker. Weet je, hij zag de hero's journey al voor zich. Maar ja, hij heeft het wel gedaan. Hij heeft meer dan 60 jaar van zijn leven gestreden tegen de slavernij en een hele hoge prijs betaald. Het heeft hem bijna zijn leven gekost. Een totale burn-out op een gegeven moment, dat hij niet eens meer de trap op kon lopen. Dan denk ik, ja, ik heb liever mensen die met een likje ijdelheid wel wat gaan doen. Dan mensen die dan maar aan de zijlijn blijven staan.
Dat is morele ambitie.
Morele ambitie is het verlangen om de wereld een veel betere plek te maken. En om een nalatenschap op te bouwen die er daadwerkelijk toe doet.
Dat je dus later tegen je kinderen zegt, of je kinderen aan jouw graf staan en zeggen, nou ja, papa of mama deed het goede.
Ja. En dat je meer dan een deuk in een pakje boter hebt geslagen. Dus vergelijk het met een andere beroemde ranking in Nederland, de Quote 500. Ja, blader er doorheen en vrijwel al die leden van de Quote 500 zullen snel vergeten worden nadat ze overleden zijn. Want het zijn betrekkelijk saaie mensen die hun geld verdienen met huisjes of met flitshandel of met olie- en gasverkoop. Ja, je kan er een boel geld aan verdienen. En als jij het niet doet, doet iemand anders het wel. Ook nog een boel erfgenamen trouwens. De uitdaging is natuurlijk om je talent, je privileges, je middelen te gebruiken om daadwerkelijk een substantieel verschil te maken voor zoveel mogelijk mensen en dieren.
En dat gaat er dan ook over hoe je dat geld uitgeeft.
Zeker,
in plaats van een bootje of een wagentje of een zwembadje.
Kijk, de klassiek linkse reflex is denk ik dat je een graaier, ik zeg even tussen aanhalingstekens, ziet en zegt, wat een slecht mens, wat immoreel, wat hebzuchtig. Mijn houding is eigenlijk steeds meer geworden, wat saai. Zo van, waarom heb je zo'n grote boot nodig? Is dat voor je fragiele ego? Zit je iets dwars? Je kan toch ook gewoon een bootje huren af en toe? Er zijn zoveel vettere dingen die je kan doen met je vermogen, met je carrière. Je kan echt een substantieel verschil maken. En zeker als je het samen gaat doen en in contact komt met andere moreel ambitieuze mensen, dat is toch ook een veel leukere en spannendere manier om je leven te leiden.
Als ik mensen hoor over ethiek of het goede doen, dan hoor ik heel vaak machteloosheid. Mensen die zeggen, ja, de wereldproblemen zijn zo complex. Ik heb niet het gevoel dat ik er invloed op kan hebben.
Ja.
Als het gaat over klimaatverandering.
Als het
gaat over postkoloniale verhoudingen in de wereld. Over ongelijkheid, over armoede.
Ja.
Over de ongelijkheid van de wereldhandel. Allerlei vormen van milieuvervuiling.
Mm-hmm.
Wat meestal overheerst is machteloosheid.
Ja, en hier helpt een stukje historisch besef denk ik ook. Want kijk naar die grote bewegingen van de afgelopen eeuwen. Kijk naar de grote historische figuren van de afgelopen twee eeuwen. Of het nou een Thomas Clarkson is, of een Susan B. Anthony, of een Martin Luther King. Weet je, dat waren ooit ook gewone mensen en geen historische figuren. Met hun twijfels en hun beperkingen en hun frustraties en hun zondes. En die waren met een relatief klein groepje. En die gingen wat doen. Die bouwden een coalitie. En die maakten fouten en die leerden daarvan. Dus ik denk dat soms het nadeel is als je dan de grote biografieën bestudeert, dat je vergeet dat het ook gewone mensen waren die ergens moesten beginnen.
Geen superhelden, het was niet Batman of zo.
Nee, zeker. Het is een quote van Margaret Mead die ik in het boek ook aanhaal en die mij altijd heeft geïnspireerd. Dat ze zegt, never doubt the power of small groups of thoughtful committed citizens to change the world. In fact, it's the only thing that ever has. Dat is zo'n citaat dat vaak opduikt, op Instagram, inspirational quote of zo. En dan wordt het vaak gepresenteerd als een hele fijne, idealistische quote. Terwijl ik heb het altijd een super bruut citaat gevonden. Vooral die laatste zin. In fact, it's the only thing that ever has. Ze zegt, de meeste mensen staan aan de zijlijn. En die leven hun leven volgens het script. Dat hoort bij hun soort leven. Maar er zijn uitzonderingen en dat zijn kleine groepjes van gecommitteerde mensen die geloven in een bepaald ideaal, die doorzettingsvermogen hebben, die vaak hun leven daaraan wijden en die kunnen vaak met beperkte middelen een enorme impact hebben.
Dus je vorige boek zei de meeste mensen deugen. Dat gaat over die massa. Dat gaat over de meeste mensen zijn geneigd tot het goede als de omstandigheden tenminste juist zijn. Je kan slecht gedrag uitlokken door systemen of door omstandigheden kwaad een kwade opzet te geven. Maar dit gaat over die kleine groep die dat ontstijgt.
Ja.
Dit gaat over mensen die meer doen dan een beetje deugen.
Ja, maar dan wel met de belangrijke opmerking dat morele ambitie geen karaktereigenschap is waar je mee geboren wordt. Dus het is niet een gen of zo. Het is niet iets biologisch. Het is niet dat je aan de ene kant soort van de helden hebt en aan de andere kant de rest. Nee, morele ambitie is een eigenschap. Het is een besmettelijke mentaliteit. Het is iets waar je door aangestoken kan worden. En het boek probeer ik daar een aantal voorbeelden van te geven. Van de sociologie van morele ambitie. Dus niet de psychologie. Sta je niet blind op, weet ik veel, hoe het brein van iemand in elkaar zit of zo. Of het karakter. Nee, kijk naar hoe mensen elkaar kunnen inspireren. Ik heb één verhaal over verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, we weten allemaal dat de meeste Nederlanders niet in verzet gingen. Maar wat wel opvalt is dat als mensen in verzet gingen, dat vaak lokale hotspots waren. Waar mensen elkaar inspireerden en elkaar aanstaken. Dus na de oorlog is er veel onderzoek gedaan naar de sociologie van het verzet. En ook de psychologie trouwens. En daar bleek eigenlijk dat er niet zoiets bestaat als de verzetsheld. Want jonge, oude mensen zijn zeer geleerd of juist praktisch geschoold. Rijk of arm, kan allemaal. Maar er was wel een sociologie. Namelijk, als je gevraagd werd om in het verzet te gaan, als je gevraagd werd om mee te doen, zeiden de meeste mensen ja. Sterker nog, bijna 95%. En dat is eigenlijk ook wat we nu met de stichting willen doen, die we hebben opgezet rondom dit boek, de School for Moral Ambition. En wat ik ook een beetje probeer te doen met dit boek, is eigenlijk mensen te besmetten. En te zeggen van, je hoeft niet te praktiseren over de vraag, zit ik nou eenmaal zo in elkaar? Nee, als je het leest en denkt, ik ben enthousiast, doe mee. Verken samen met ons dit pad.
En wat gaan jullie dan doen? Want dan hebben jullie enorme morele ambitie en een hang naar het goede.
Mm-hmm.
En een verontwaardiging over de wereld. Misschien wel een diepgevoelde woede.
Mm-hmm.
En ja, dan is het eigenlijk bijna een held op zoek naar een doel.
Mm-hmm. Drie kwart jaar geleden ontmoette ik een ex-strategieconsultant, Jan-Willem van Putten. Die was al vrij snel gestopt in de consultancy, omdat hij dacht, dit is niks voor mij. Toen was hij sociaal ondernemer geworden. En daarna had hij meegedaan aan een programma genaamd Charity Entrepreneurship. Dat is een school in Londen. Ik noem het Zwijnstein voor deugers, het Zwijnstein voor do-gooders in het boek. En ik was super onder de indruk van die school. Omdat het gewoon het ene na het andere cohort aflevert van ambitieuze idealisten. Die hele concrete plannen hebben om de wereld beter te maken. En ik vroeg me dus af, van zou er ook een Nederlander dat hebben gedaan? En er bleek op dat moment maar eentje te zijn en dat was Jan-Willem. En hij had een stichting opgericht genaamd Training for Good. En wat die stichting deed en nog steeds doet, is het weglokken van talent bij techbedrijven. Dus je moet je voorstellen, we hebben natuurlijk Google, Facebook, wat hebben we nog meer? DeepMind, nou, al die grote techbedrijven waar super slimme mensen naartoe gaan voor hele dikke salarissen. En doen ze daar goed werk? Nou, deels zeker. Ik denk dat artificiële intelligentie bijvoorbeeld hele nuttige toepassingen kan hebben. Maar we hebben met sociale media ook gezien, of met online adverteren, wat een schade dit soort bedrijven kunnen aanrichten. Ook misinformatie, desinformatie. En dat het dus heel belangrijk ook is dat er bij de overheid talent aanwezig is om dit goed te reguleren. Maar dat is heel vaak niet zo. Er is vaak te weinig kennis bij de overheid om bijvoorbeeld artificiële intelligentie goed te reguleren. Dus wat is Jan-Willem toen gaan doen? Hij is een fellowship begonnen om techtalenten weg te lokken bij die techbedrijven. En om te vormen tot lobbyist in Brussel om daar bij te dragen aan betere regulering, verstandigere regulering van artificiële intelligentie. Toen ik dat hoorde, dacht ik, oké, dit is een soort van Robin Hood actie, weet je. Je haalt het weg bij de rijke techbedrijven en je brengt het naar de overheid waar het zo nodig is. Toen dacht ik, zou dit niet vet zijn om op veel grotere schaal te doen? Talent weglokken bij Big Finance, bij Big Tobacco, gewoon bij die hele, wat mijn collega Simon van Teutem de Bermuda-driehoek van talent noemt. Dus de advocatuur, de consultancy en het bankwezen.
Maar ga je ze weglokken met geld? Of ga je ze weglokken met een moreel appel?
Nou, we willen twee dingen gaan doen. Dus in de eerste plaats willen we ook fellowships gaan organiseren. Daar gaan we in mei live mee. Dus dan gaan we gewoon 2 keer 12 mensen, zeer getalenteerde mensen recruteren om het op te nemen tegen een groot wereldprobleem. Dus dat programma hebben we nu helemaal in voorbereiding. En daarnaast zijn we begonnen met zogenoemde morele ambitie circles. Ik was wel geïnspireerd door een boek van Sheryl Sandberg. Ik weet niet of je haar kent. Zij had 10 jaar geleden of zo een boek dat heette Lean In. En dat ging over hoe vrouwen het glazen plafond kunnen doorbreken. Maar het was meer dan een boek. Het bracht ook een beweging op gang van allemaal lean-in circles. Dus vrouwen die samenkwamen, groepjes van 5 tot 8 vrouwen... en samen gingen nadenken van hoe kunnen we die boardroom bestormen... en in die stoel gaan zitten waar die gast nu zit. En heel veel van die circles die bestaan nog steeds. Dus toen dacht ik, zou dat niet vet zijn om ook met dit boek te doen... dat we allemaal morele ambitie-circles gaan organiseren... En dat kan iedereen dan ook doen. Dus iedereen kan naar onze website, moreelambitie.nl, en zijn eigen cirkel beginnen.
Is het ook een verwijt aan de elite? Is het ook een trap onder de reet? Zit er bij jou irritatie als je kijkt naar de mensen die ertoe doen in Nederland?
Nou, ik vind dat je wel een beetje mag plagen, ja. Ik bedoel, ja, als je nou zo getalenteerd bent en als de samenleving zoveel in jou heeft geïnvesteerd. Ik bedoel, gaat behoorlijk wat publiek geld naar scholen en universiteiten. En je kan zoveel bijdragen. Dan is het toch wel jammer, toch? Dat je bijvoorbeeld te werk gaat als consultant... om grote verzekeraars nog winstgevender te maken. Ja, ik zeg niet dat het altijd slecht is. Kijk, de tabaksindustrie is weer wat anders. Dan word je gewoon betaald om andere mensen ziek en dood te maken. Komt het volgens mij wel ongeveer op neer. Maar ja, dat is zo
maar goed, zonde. Goed werken bij een fossiele maatschappij. Daarvan kan je ook zeggen, je zit niet aan de kant van waar het naartoe gaat. Of waar het naartoe zou moeten gaan. Soms is het heel grijs, het moreel gebied. Van ja, sta je aan de goede of de slechte kant. Ja. Het is niet altijd even helder. Ja. Slavernij is een heerlijk voorbeeld. Want daarvan zijn we het inmiddels erover eens. Ze hoort niet. Genocide is ook een heerlijk voorbeeld. Want we zijn allemaal achteraf gezien zeker tegen de Holocaust.
Ja, ja. Nou luister, ik denk dat de meeste mensen... bijvoorbeeld op een plek als de Zuidas... de wereld niet veel slechter maken. Maar dat er wel een hele grote kloof zit tussen wat ze zouden kunnen doen en wat ze nu bijdragen. Snap je? Dus economen noemen dat dan de opportunity cost.
Er zit luiheid. Ik moest denken aan een verhaal.
Ja, luiheid of... Vaak werken ze wel heel hard, 80 uur per week. Dus in die zin is het niet echt luiheid.
Maar morele luiheid.
Ja, en saaiheid ook.
Ik moest denken aan toen ik een student was en we een feest hadden in the middle of nowhere. Dat waren de jaren 90. Dan had je altijd een feest in the middle of nowhere.
Mm-hmm.
1 jongen zou rijden. En die zei, oké, ik rij. En op een zeker ogenblik zie ik die jongen lopen. En hij is echt zo dronken als een aardbei. Hij is lam.
Mm-hmm.
En ik zeg heel principieel, ik rij niet meer met jou mee naar huis.
Mm-hmm.
Nou, dat kan je zeggen. Maar vervolgens bleek dat de regionale busdienst pas weer vanaf 8 uur 's ochtends reed. Dat het een 30 minuten lopen was naar de bushalte. Dat het stroomde van de regen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk ben ik de enige die niet is ingestapt.
Ja.
Omdat in het licht van dat ongemak iedereen zei, nou ja, je bent een ervaren chauffeur en ach, misschien als je eventjes wat koffie neemt gaat het wel en het is rustig op de weg.
Ja.
Je kent de route.
Ja.
Dit is een beetje een banaal voorbeeld, maar dat is morele luiheid.
Ja.
Een heel duidelijk voorbeeld.
Ja, ja, ja. En dan moet je natuurlijk ook een offer brengen.
Het voelt lekkerder. Je staat dus bij die bushalte te wachten tot de zon opgaat in de stromende regen.
Mm-hmm.
Dat voelt uiteindelijk beter dan instappen.
Zeker, ja. 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 Maar nu benadruk je heel erg het offer dat er soms gebracht moet worden voor morele keuzes.
Ja, of het gemak.
En dat is zo.
Het gemak van de niet-morele keuze.
Zeker, ja. En dat is zo. Ik bedoel, als je de levensverhalen bestudeert van... Nou, zeker de klassieke voorbeelden van een Martin Luther King of een Clarkson. Ik zei net al de totale burn-out die zo'n abolitionist had. Aan de andere kant denk ik ook dat we het niet hoeven te overdrijven. Dus je kan prima een comfortabel middenklasse bestaan hebben... met een leuk koophuis.
Je hoeft geen monnik te worden.
En een prima elektrische auto... Het is alleen, waarom moet je er op een gegeven moment 3 hebben? Weet je, of een boot. Ja, je kan ook een bootje huren. Dat is ook prima. Dus het is niet dat we nou de Zuidas oplopen en zeggen van jullie moeten allemaal heiligen worden en jezelf gaan geestelen en zo. En we gaan leven van een hongerloontje. Dat hoeft vaak helemaal niet. Het is meer dat je je definitie van succes verandert. En ik denk eerlijk gezegd dat uiteindelijk tot een veel rijker en betekenisvoller leven leidt.
Wie is een voorbeeld die het goed doet volgens jou?
Oh, er zijn zoveel voorbeelden. Dus het hele boek is eigenlijk zit vol met rolmodellen. Die ik op het podium probeer te zetten. Zodat ze anderen kunnen inspireren. Wij hebben met onze stichting een hele reeks van ambassadeurs. Neem iemand als Emiel van der Staak. Ik was onlangs nog in zijn restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Dat is verkozen tot het beste groenterestaurant ter wereld. En hij is echt een culinaire ontdekkingsreiziger. Hij heeft zoiets van... Ja, vlees was het verleden. Plantaardig is de toekomst. Maar dat betekent niet dat we minder smaken tot onze beschikking hebben. Dat betekent gewoon dat er hele onontdekte continenten nog zijn. Er valt nog zoveel te leren. En hij heeft heel erg die drive. Hij wil gewoon de beste chef zijn. van Nederland. Hij vindt het heerlijk om andere chefs uit te nodigen in zijn restaurant en dan te zien dat ze helemaal in de war zijn van dit hoort toch niet te kunnen, dit hoort toch niet zo lekker te zijn. Maar tegelijkertijd heeft hij dat idealisme. Weet je? Hij maakt zich heel veel zorgen over klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. En dit is zijn bijdrage daarin.
Het is leuk, het is lekker, het is feestelijk en tegelijk doe je het goede. Vlees eten vind ik wel een mooi voorbeeld. Ik denk dat heel veel mensen vlees eten, maar er altijd een soort eigenlijk is. Eigenlijk zou ik het niet moeten doen. Mm-hmm. Ik weet dat het slecht is, maar ja, ik doe het toch.
Ja, dat is een heel fascinerend voorbeeld. Dus je kan jezelf natuurlijk weer de vraag stellen van wat zouden de historici van de toekomst zien als een van de grote misdaden van onze tijd? En dan is de bio-industrie natuurlijk wel het makkelijkste. Je hebt het over miljarden en miljarden dieren die worden opgesloten in vaak kleine hokken. Die pijn wordt gedaan. Biggenstaarten worden afgeknipt. Snavels van kippen worden gekapt. Gewoon niet in natuurlijke gedrag kunnen.
Het is een vertonen. Bron van CO2. Zeker, het is een bron van ziektes.
Ja, en dan willen mensen heel graag geloven van ja, ik eet wel vlees, maar daar doe ik niet aan mee. Dus ik koop alleen maar vlees bij de keurslager of zo. Terwijl kom op, als je heel even verdiept, dan weet je gewoon dat 98-99% van het vlees ook bij de keurslager gewoon uit de bio-industrie komt. We kunnen helemaal niet de helft van ons gewicht aan vlees consumeren op jaarbasis. En dat allemaal kleinschalig bio doen. Weet je, dat is gewoon biologische veeteelt is echt super klein. Bij varkens is het minder dan 1%. Dus heel veel mensen stoppen daarvoor toch een kop in het zand. En dan zeggen ze, ja, ik ben een beetje flexitariër, bla bla bla. Terwijl als ze eerlijk de feiten onder ogen zouden zien. Als ze zich zouden verdiepen in de moderne wetenschap. In wat we nu weten bijvoorbeeld over bewustzijn onder boerderijdieren. En het in mensen lijden in de bio-industrie. Ja, dan zouden ze denk ik tot de conclusie moeten komen dat ze nooit meer vlees in de mond stoppen. Maar het is fijner om daarvoor te duiken.
Maar het is eigenlijk niet een offer, zeg je?
Oh, dat is wel een offer. Stoppen met vlees. Kijk, ik wonder mensen als Emiel van der Staak heel erg, die het een steeds minder groot offer maken. En Jaap Korteweg is denk ik ook zo iemand van de vegetarische slager, die nu met Doos Vegan Cowboys bezig is met plantaardige kaas maken. Kaas met precisiefermentatie, moet ik het goed zeggen. Want plantaardige kaas is, nou ik weet niet of jij het wel eens eet, maar ik vind het niet te eten.
Ik vind het te zout. Ik vind het gewoon veel te zout.
Dus dat is wel een voorbeeld. Kijk, ik heb ook niet de illusie dat we naar een plantaardige wereld gaan door eindeloos go vegan te blijven roepen. Dat doet de dierenrechtenbeweging al 50 jaar en dat schiet niet echt op. Het aantal vegetariërs en veganisten neemt nauwelijks toe. Dus op een gegeven moment heb je gewoon innovaties nodig. Betere alternatieven. Of dat nou kweekvlees is of fermentatie, zoals ik het al noemde. Die goedkoper zijn, duurzamer en minstens zo lekker als de vlees en zuivel die we nu hebben. Dus daarin moet je als idealist ook pragmatisch zijn.
Wat is eigenlijk de zin van het bestaan? Dan kan ik jou wel vragen. Je hebt antwoorden op de moraal en over de aard van de mensheid.
Mm-hmm.
Dan de volgende in de grote vraag is natuurlijk de reden voor ons zijn.
Ja.
Wat is een succesvol leven?
Hoe heet de psycholoog ook alweer? Die dat boek schreef, The Denial of Death. Becker, geloof ik. Hè? Zo'n boek dat in de jaren 70 heel populair was in de VS en daarbuiten. En die stelde dat eigenlijk alle cultuur, alle betekenisgeving waar wij mensen aan doen, dat voortkomt uit onze angst voor de dood. We willen allemaal iets nalaten. We willen allemaal iets doen waardoor we het gevoel krijgen van het is niet eindig of zo. We doen iets van betekenis. En dat is schrijven natuurlijk ook. Je schrijft een boek. En dan denk je, ik heb een boek.
En dat zal voortbestaan.
Ja, precies.
Dat zal er nog zijn.
En misschien dat daar ook voor een deel dat verlangen bij mij vandaan kwam om schrijver te worden. Dat ik dacht van ja, dan zet je echt iets substantieels neer. Dan heb je een boek en een kaft. En dan kan je dat in de kast zetten. En dan, nou, Becker zou zeggen, dat is gewoon de denial of death. En niet per se slecht. Hè? Ik bedoel, wij mensen zijn nou eenmaal verplicht om betekenis te geven aan een wereld die inherent betekenisloos is. Althans, zo zie ik het.
Zoals Camus zei, waarom spring je niet van het dak? Dat is de essentiële vraag van de filosofie.
Ja.
Springen of niet springen. En als je kennelijk niet springt, dan heb je een reden gevonden om het niet te doen.
Ja. Ja, dit was zo'n, hoe heet die gereformeerde theoloog, Kuitert. Die zei van alles wat we van boven zeggen, komt van beneden. ja, uiteindelijk moet die betekenis toch uit onszelf komen. Ik had alleen dus, wat ik net vertelde, na 10 jaar schrijven had ik zoiets van, oké, maar zo'n boek, voor het van de meeste mensen deugen, zijn er een boel gedrukt. Nou, die staan nu ergens in een kast. De meeste. En te verstoffen. En ik ging wel steeds meer nadenken van, oké, moet ik niet wat ambitieuzer denken over mijn nalatenschap? Kan ik niet een groter verschil maken met het podium dat mij gegeven is?
En de gedachte die waarschijnlijk nog wel klopt ook, dat over 100 jaar bijna niemand weet dat je bestaan hebt.
Mm-hmm.
Is die onverdraagbaar?
Nou, ik vind dat niet onverdraaglijk. Maar ik vind het wel heel enthousiasmerend en leuk om aan iets te werken waar de ambitie in is verscholen, dat het misschien wel de moeite van het beschrijven waard is.
Om groots en meeslepend te leven.
Ik ben altijd gefascineerd geweest door kleine groepjes van mensen die de koers van de geschiedenis wisten te veranderen. Of dat nou de abolitionisten zijn, of de suffragettes, of de burgerrechtenbeweging, maar ook de neoliberalen of de neoconservatieven. Ik bedoel, neoliberalen, de opkomst ervan in de jaren 50. Het was zo klein. Het was een klein groepje van filosofen en economen die werden uitgekotst door de rest van de intellectuele wereld en de elite. Want iedereen was toen socialist en aanhanger van de econoom John Maynard Keynes. En zij gingen hun filosofie opbouwen, denktanks oprichten, een heel institutioneel netwerk. En ze hadden zo'n lange termijn strategie. Ook de juridische beweging bijvoorbeeld in de VS. Als je bestudeert hoe lang ze eraan hebben gewerkt om Roe v. Wade af te schaffen. Ja, het is verschrikkelijk dat het is gebeurd, maar het is echt indrukwekkend. Het is gewoon een project geweest van decennia om gewoon allemaal conservatieve rechters op te leiden, die dan uiteindelijk door Trump verkozen konden worden voor de Supreme Court. Ja, dat doorzettingsvermogen, daar kunnen progressieven soms nog wel wat van leren.
Dat raakt aan een punt dat je in je vorige boek maakt, dat oorlogsmisdadigers en helden vaak op elkaar lijken. Dat de oorlogsmisdadiger zichzelf op het moment dat hij zijn misdaad begaat meestal een held voelt.
Ja, ja. Ja, het goede vermomt zich, of nou, ik moet het andersom zeggen, het kwade vermomt zich heel vaak als het goede.
En dat gaat over radicalisering.
Ja. Het is echt puur sadisme is natuurlijk heel zeldzaam van mensen die het gewoon fijn vinden om slecht te zijn. Het bestaat wel, maar het is een zeldzame psychologische aberratie. Dus daarom moet ik ook echt benadrukken dat morele ambitie natuurlijk niet zonder risico's is. Je zou kunnen zeggen dat de grote schurken uit de geschiedenis ook moreel ambitieus waren. Het is alleen dat hun kompas de verkeerde kant op stond. Totaal de verkeerde kant zelfs.
Ze gingen voor vaderlandsliefde of voor het beschermen van een onderdrukt broedervolk of dat soort dingen.
Ja.
Het herstellen van gezinswaarden, weet ik veel.
Ja. En daarom is het denk ik zo belangrijk om die radicale compassie te betrachten. Dat is echt de basis van dat verlichte denken. De verklaring van de rechten van de mensen. We zijn allemaal gelijk. En ik zou dat trouwens nu dan ook willen uitbreiden richting dieren. Ik zeg niet dat dieren gelijk zijn aan mensen. Maar ze verdienen ook onze consideratie. En hebben ook een plek in onze morele kring. En dat zou ononderhandelbaar moeten zijn. En als je dat echt serieus neemt. Nou, bijvoorbeeld als je alleen al iets als mensenrechten serieus neemt. Ja, dat heeft zulke revolutionaire implicaties. Ik bedoel, er zijn natuurlijk 85% van de wereldbevolking leeft onder de Nederlandse armoedegrens. We hebben ziektes als malaria, 600.000 slachtoffers ieder jaar. Tuberculose, 1,5 miljoen slachtoffers ieder jaar. Voornamelijk kinderen, als het bijvoorbeeld over malaria gaat. Doen we daar nu wat aan? Nou, ik geloof dat we op het punt staan ontwikkelingssamenwerking af te schaffen.
En het zijn ziektes die allemaal prima te genezen zijn.
Prima, ja. Ja. Hoeveel doneert de gemiddelde Nederlander? 0,4% van het inkomen. Dan is het natuurlijk makkelijk om cynisch te zijn en te zeggen, ja, maar dat blijft allemaal de strijkstok hangen. Nou, hier is er een beetje hetzelfde als met de bio-industrie. Als je even de moeite doet om je er fatsoenlijk in te verdiepen, dan kom je erachter dat er gewoon wel degelijk dingen zijn, wetenschappelijk bewezen methodes, zeer effectieve organisaties, die het verschil maken. Ga naar een website in Nederland als doneereffectief.nl en dan wordt het gewoon kraakhelder voor je uitgelegd. Maar het is natuurlijk fijner om niet naar die website te gaan. Want dan kan je het allemaal voor jezelf houden.
Die morele luiheid, die zie ik ook heel vaak bij leiders. We hebben in Nederland 10 jaar, iets langer geleden, nog 3 nieuwe kolencentrales neergeplant.
Mm-hmm.
Terwijl we toen echt wel wisten van klimaatverandering.
Ja.
Maar het kwam even zo uit.
Ja.
Het was crisis. Nou ja, dan moet het maar even zo.
Ja. Ja, of gewoon het echte keiharde verdraaien van de waarheid. Of je zou het bijna liegen noemen. Zou het liggen noemen met nareizigers en Dylan Jezuskus bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel zo cynisch. Dat je gewoon weet dat het niet waar is. En wel iets roept in een campagne.
Uit politiek
om een bepaald politiek doel te bereiken. En ik denk dat we daar eigenlijk ook de monsteroverwinning van Geert Wilders aan te danken hebben. Dat komt voort uit een bepaald cynisme onder politieke elites. Kijk, als het centrum, als centrumrechtse politici hun morele kompas even vergeten en denken, ja, ik doe even nu iets wat handig is, dan profiteren, denk ik, dat soort partijleiders.
Terwijl dat gebeurt, komen we er steeds meer achter. Dit is een soort cultuur van zelfkastijding onder intellectuelen in het Westen.
Mm-hmm.
We zien ineens onze eigen slechtheid in de geschiedenis. Er is niet langer het beeld dat Nederland een gidsland is of dat Europa voorloopt op de rest, of dat al onze ideeën ten opzichte van de rest van de wereld altijd verlicht zijn geweest.
Mm-hmm.
En we komen erachter dat de rest van de wereld ook niet altijd even dol op ons is.
Zeker, ja.
En dat is een enorme shift die gaande is, terwijl intussen China opkomt, waar ik daar ook niet een heel hoog ethisch beeld van heb.
Ja. Nou, tegelijkertijd moet je ook niet blijven hangen in zelfkastijding. Want kijk, geschiedenis voldoet zich zelden aan onze morele blauwdrukken van goed en fout en zo. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de rol van Groot-Brittannië, ja, die is gewoon super paradoxaal en grijs. Dus aan de ene kant komt daar die gigantische antislavernijbeweging uit voort. Dwingen de Britten 80% van de landen om te stoppen met de slavenhandel. Hebben ze een enorme vloot van de Royal Navy die allemaal slavenschepen entert. Die op een gegeven moment de territoriale wateren van Brazilië binnendringt, om daar ook te zeggen, het is nou afgelopen. Maar aan de andere kant, in precies dezelfde eeuw, wordt dat verlichte gedachtegoed van wij hebben de slavernij afgeschaft, gebruikt om de imperialisten uit te hangen. En dan krijg je de Scramble for Africa. En dan is het van, ja, wij moeten deze landen wel innemen. Want ja, die
wij komen beschaving brengen.
Precies, wij komen beschaving brengen. Dus geschiedenis is gewoon ontzettend grijs. Vaak. Of complex en gelaagd. Dus ik denk dat je allebei die kanten moet omarmen. En ik vind het soms wel eens jammer dat, nou, bijvoorbeeld, je noemde Nederlands gidsland. Ja, voor een deel zouden we dat gewoon weer kunnen zijn, toch? We hadden het net bijvoorbeeld over de eiwittransitie. Nederland is het Silicon Valley van Europa als het gaat over innovaties hier. We hebben Wageningen natuurlijk, we hebben Delft, we hebben Mark Post, de professor die de eerste kweekvleesburger maakte. Ja, daar ben ik ontzettend trots op. En zou het niet vet zijn als wij gewoon de wereld leiden op dit vlak en dat het einde van de bio-industrie hier begint in de lage landen.
Dus er zit veel optimisme in jou?
Hoop.
Hoop,
ja, hoop. De mogelijkheid van verandering, de kracht van verandering, daar gaat het eerder over. Maar ja, je moet het wel echt gaan doen.
Niet de handdoek in de ring gooien en denken, nou ja, je moet nou eenmaal vuile handen maken, je kan niet perfect zijn, sommige problemen zullen er altijd zijn.
Ik ben niet tegen vuile handen maken, laat dat duidelijk zijn.
Dus, want je zult vuile handen maken, zodra je leeft zul je schade aanrichten.
Zeker, ja. Kijk, dat is nog natuurlijk ook iets. Dat er een heel sterke focus is op de eigen voetafdruk momenteel. Dus het is niet de bedoeling dat je vliegt. Het is niet de bedoeling dat je vlees eet. Het is niet de bedoeling dat je plastic rietjes gebruikt. Het is volgens sommigen zelfs niet de bedoeling dat je kinderen krijgt. Ja, zo'n ideologie, dat is toch, ik word daar een beetje treurig van. Als het soort van het hoogste ideaal is om een voetafdruk van nul te hebben. Oftewel, dan had je net zo goed niet kunnen bestaan. Ik zou het liever hebben over wat je wel kan doen. Met je tijd, met je middelen, met je carrière. Om deze wereld veel beter te maken. En tuurlijk, ik eet zelf geen vlees en ik vlieg niet voor de lol. Maar ik heb niet de illusie dat dat nou een grote bijdrage is aan een veel betere wereld.
Maar het is een positievere kijk dan jezelf uit willen gummen de hele tijd.
Ja, precies. Ja, precies. Dat doet ook een beetje denken aan het mooie boekje dat Joris Luijendijk schreef. Over de zeven vinkjes. Wat ik een heel kernachtige frase vind. En die niet voor niets natuurlijk ons begrippenapparaat daarin is toegevoegd. Maar de vervolgvraag lijkt me, wat gaan we dan doen? En het lijkt me niet genoeg om dan te zeggen, oh, ik ben zo geprivilegeerd, ik ga in een hoekje zitten en ik zeg wel niks meer. Hoe zeggen we dat? Noblesse oblige.
Doe iets met dat privilege.
Ja.
Je zit in die stoel.
Precies.
Doe er dan ook wat mee.
En dat is, ja, ik heb de hele tijd de historische referentie, maar ik was eigenlijk een ander boek aan het schrijven over de Britse antislavernijbeweging. En wat er toen gebeurde in de jaren 1780, 1790, was echt een morele revolutie onder de Britse elite. Dus goed doen werd veel modieuzer. Cynisme raakte uit de mode. En idealisme, ja, dat werd een nieuwe definitie van succes. En dat was ook echt de missie van mannen als een Thomas Clarkson of een William Wilberforce, de politicus in het parlement. En maakte onderdeel uit van een bredere wereldvisie. Van ja, wat laat je na? Wat doe je voor die betere wereld?
Wie ben je eigenlijk? Hoe definieer je jezelf? Kom eens in opstand. Ik zie ook een soort verandering in Nederland bij de nieuwe generaties. Die zijn veel. Er werd dat gezegd over mijn generatie. Nou, die krijg je met geen brandend hoefijzer de straat op. voor wat dan ook.
Ja.
En inmiddels nou ja, wordt er enorm geprotesteerd tegen zo'n beetje alles.
Zeker, ja. Nou, soms voel ik me al oud. Ik bedoel, ik studeerde in de jaren 2010. En ik heb één keer geprotesteerd. Tegen de langstudeerboete toen. Kun je dat nog herinneren?
Misschien nog een beetje over jezelf.
Ja, dat was eigenlijk ook nog eigen economische belang. Maar ik ben nooit bij een protest geweest toen tegen racisme. Klimaatverandering leefde totaal niet toen onder studenten. Ik heb nog met mijn dispuut heel Europa afgevlogen met Ryanair. Dat kon toen voor 2 tientjes naar Zweden of zo. En we hadden helemaal geen discussie daarover. Dat is nu totaal anders. Ik kwam een tijdje geleden weer op mijn oude vereniging, SSR Nu, in Utrecht. En ja, ik vond het echt mooi om te zien hoeveel er veranderd was. Dus wij hadden in de tijd 2 vegetariërs, waar we vaak grapjes over maakten. En ik moet bekennen dat ik me daar ook wel eens schuldig aan heb gemaakt. Maar nu waren gewoon eigenlijk alle gezamenlijke eettafels waren allemaal zonder vlees. Was eigenlijk vrij snel ingeburgerd geraakt.
En als het niet is, dan mis je het ook niet. Je leidt volgens mij een rustig leven. Je hebt wel eens een Flaubert geciteerd van als je groots wil leven, dan moet je ook in stilte leven in zekere zin.
Ja, psychologen hebben dat concept van een risicoportfolio. Dat een mens een beperkt aantal risico's kan nemen in het leven. En ja, als jij een heel wild privéleven hebt, dat je elke avond op Tinder zit, dan word je denk ik een beetje saai in je publieke leven. Want ja, je hebt gewoon.
Je hebt je handen al vol.
Je risicotolerantie heb je al opgebruikt aan iets anders. Dus nee, ik zeg niet dat ik een saai privéleven heb, maar wel een stabiel privéleven.
Maar ook wel hard werken, denk ik. Als ik lees hoeveel bronnen je aanhaalt en raadpleegt voor je boeken, dan denk ik, nou, die zit ook gewoon hele avonden bij een lamp te lezen.
Ja, klopt. Ja. Nee, dat is eigenlijk sinds mijn studententijd. Toen heb ik voor het eerst geleerd dat ambitie niet een eigenschap is waar je geboren mee wordt, maar dat het iets besmettelijks is. Dus ik was altijd een vrij luie scholier. En zeker het eerste jaar toen ik nog in Leiden studeerde, ja, ik vond een 6 een prima cijfer. Maar toen ging ik voor mijn 2e jaar naar Utrecht en toen kreeg ik nieuwe vrienden die heel veel van filosofie wisten en me meenamen naar toneelstukken. Dat we naar allemaal studium generale lezingen gingen of betogen van professors als Maarten van Rossum of Herman Philipsen. Die toen net een collegereeks gaf over of je nou moet geloven in God, ja of nee. Dat vond ik natuurlijk ook fascinerend. En ik werd ambitieus. Ik werd nieuwsgierig. Ik wilde ineens alles over alles weten. Dus ik had toen een iPod en die zat helemaal vol met hoorcolleges van Home Academy. Die ik weet niet of ik dat nou moet bekennen, allemaal illegaal had gedownload. Kon niet betalen, het was op mijn studuur. En ik zat altijd hoorcolleges te luisteren. Als ik naar het toilet ging, had ik die dingen nog in.
Dus je werd een soort spons. Maar had dat ook te maken met je religieuze opvoeding en niet meer geloven? Was daar een verband tussen je intellectuele ontwikkeling en het loslaten van het geloof?
Nou, die vragen hebben me wel altijd gefascineerd.
De grote vraag.
Ja, het allereerste stuk dat ik schreef was toen ik 16 was. En dat ging over de vrije wil. En ik was tot de conclusie gekomen dat de vrije wil niet kan bestaan. Logisch gezien, want ja, we zijn uiteindelijk kausaal gedetermineerde wezens. Laat me wel zijn. Ik bedoel, ik heb niet mijn genenpakketje samengesteld voordat ik geboren werd. Ik ben beïnvloed door mijn omgeving. Ja, eigenlijk, vrije wil is een incoherent filosofisch concept. Terwijl het wel wordt gebruikt als stok om mee te slaan. En om mensen bepaalde beloningen te geven of mensen bepaalde straffen te geven. Een goede vriend van mij, Jurien Hamer, heeft daar een mooi boek over geschreven. Over de vrije wil. En dat laat denk ik wel zien dat je als 16-jarige daarmee bezig bent. En ik was daar helemaal van ondersteboven. Ik dacht, oh, ik heb een ontdekking gedaan. Pas later kwam ik erachter dat zo ongeveer alle wijsgeren in de geschiedenis dat al 3000 jaar geleden hadden gezegd.
Maar je haalde eerder Kuitert aan. En Kuitert die heeft altijd gezegd, je kan een geloof wel loslaten, maar het laat iets achter.
Zeker, ja.
Een soort gat dat gevuld moet worden.
Ja. Aan de andere kant denk ik, is dat niet voor iedereen zo?
Dat er een gat zal zijn.
Is de mens niet een fundamenteel zingevend wezen? We moeten er allemaal wat van maken. En dat heb ik ook. Ja, als je de quote 500 doorbladert, dan denk ik ook. Dat zijn ook mensen die worstelen met de denial of death. Die ook denken van, dit is mijn nalatenschap. Nog een grotere boot. Ja.
Ja, dat is een vorm van zingeving of de leegte bestrijden.
Maar ja, daar moeten we allemaal mee dealen.
Maar wat je nu op de hals hebt gehaald is wel groter en ambitieuzer dan voorheen.
Zeker, ja. Maar daarom is het ook zo leuk om
te werken. Je schrikt er niet voor terug.
Nou, het is leuk om het samen te doen. Dus kijk, ik ben natuurlijk helemaal geen ondernemer. Ik ben een schrijver. Ik kan wel aardig stukjes schrijven en op een podium staan. Maar ik kan geen begroting opstellen of een organisatieplan schrijven. Maar ik ben dus gaan samenwerken met een ontwerper, Harold Dunning. Dat is ook een van de oprichters van De Correspondent. Jan-Willem van Putten, de consultant die ik eerder noemde. Julia van Boven, dat is een ex-bankier, komt van ABN AMRO. En samen zijn we die stichting begonnen. En ja, de ambities zijn wel groot. Ik ben van plan om eind dit jaar naar New York te verhuizen. Om voor te bereiden op de launch in de Verenigde Staten. Als het boek ook daar uitkomt. Dus ja, het is wellicht een tikje hubristisch. Maar het is wel heel leuk om aan te werken.
Dus je hebt nu nodig een voorzitter, een penningmeester, een raad van toezicht.
We hebben een bestuur, we hebben ambassadeurs. Ik ben het afgelopen half jaar bezig geweest met fondsenwerving. Dus we hebben 14 founding funders, zoals we het noemen. Allemaal idealistische Nederlandse ondernemers die geloven in deze missie. Dus ik had heel ander werk het afgelopen half jaar.
En wanneer ben je tevreden? Wanneer kijk je terug en denk je, nou, we hebben het verschil gemaakt?
Als we concreet kunnen aantonen dat de wereld een veel betere plek is geworden. Dus er zijn bedrijven opgericht, er zijn stichtingen opgericht, er zijn innovaties ontstaan, er zijn wetten veranderd. En miljoenen mensen en dieren zijn aantoonbaar geholpen en hebben een beter leven. Dan zijn we denk ik blij. Dat is de missie.
En als het niet lukt, dan heb je het in ieder geval geprobeerd.
Ja, maar om me daar nou nu al tevreden mee te stellen. Ik denk gewoon
dat is meteen labbekakkerig.
Er is zoveel laaghangend fruit. En ook in Nederland loopt er zoveel talent rond. Dat echt dat gevoel heeft van ik zou meer willen doen. Alleen veel van die mensen denken, ja, ik ben alleen. En dan is het makkelijk om cynisch te worden. En soms is het echt zo simpel als een paar mensen bij elkaar krijgen. In een kringetje van 8. Ze gaan in gesprek. En oh, jij zit daar ook mee. Oh, jij wil eigenlijk ook meer impact maken. Nou, laten we eens brainstormen over wat we kunnen doen. En dan kom je er echt achter dat, in het boek geef ik een voorbeeld van een jonge vrouw genaamd Lucia Coulter, die dokter was bij de NHS. Nou, natuurlijk heel mooi, heel belangrijk werk. Maar zij dacht, kan ik niet nog meer doen? Wat is nou de grootste doodsoorzaak onder kinderen wereldwijd? Nou, één van de grootste is loodvergiftiging. 1 op de 3 kinderen wereldwijd heeft te veel lood in het bloed. Wat gebeurt daaraan? Bijna niks. Echt bijna niks. Dus gaat echt, de funding ervoor is enkele tientallen miljoenen per jaar. Je hebt 2 serieuze stichtingen nu. Waarvan er 1 door haar is opgericht, het Lead Exposure Elimination Project. En die zijn nu al actief in meer dan 10 landen om te lobbyen voor betere bescherming van kinderen hier. Ze hebben in Malawi het lood uit het verf gekregen. Nou, als je dan gaat doorrekenen wat de impact daarvan is, dat is het equivalent van 1000 dokters in de NHS. Dus zeg maar, dokters doen geweldig werk, maar morele ambitie gaat dus over de vraag van, ja, kan ik nog meer impact maken? Ambitie is eigenlijk alleen maar de rauwe energie. En de vraag is, waar gebruik je het voor?
En als je over 75 jaar dan, zoals ze Den Haag zeggen, een tuintje op je buik hebt en je bent er niet meer. Mm. Wat hoop je dat je kinderen over jou zullen zeggen als iemand ooit naar je vraagt?
Dat ik een goede vader was.
Dat toch in de eerste plaats?
Ja, nee, dat is de belangrijkste ambitie. Er was een prachtig interview een tijdje geleden in de Volkskrant met Roger Cox. De advocaat die de zaak tegen de overheid heeft gewonnen en daarna tegen Shell. Samenwerkt met Urgenda en later Milieudefensie. De grote klimaatrechtszaken. Echt een ongelofelijke morele pionier. Maar tegelijkertijd vertelde hij in dat interview ook dat hij zijn kinderen eigenlijk nauwelijks had zien opgroeien. En dat vond ik wel indrukwekkend. Dus enerzijds denk ik, ja, bedankt dat je dat offer voor ons hebt willen maken, voor de rest van de maatschappij. Maar ik zou eigenlijk vinden dat het niet zou moeten hoeven. Dus volgens mij kan je prima moreel ambitieus zijn. Een carrière heb je toch. Maar het is ook mijn ambitie in ieder geval om ook een goede vader te zijn. En als ik op vrijdagmorgen een blokkentoren aan het bouwen ben met mijn dochtertje, dan moet dat een hele mooie blokkentoren worden. Dan is dat het ook.
Dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een groot plezier om je te ontvangen. Dank je.
Graag gedaan.
En dat was het uur voor deze week. Volgende week dan is er een nieuwe. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. We hebben de productie en techniek van Jeanne Gjerken en mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.
We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.